Ik weet niet of onze drummer het heeft, maar ik moet even bijkomen. Het zal wel komen dat ik een dagje ouder word, maar vooruit maar. Onze broeder naast mij die noemde het een feest en dat is het ook. Goed, fijn in uw midden te zijn. We gaan zo dadelijk nog een paar liederen zingen. Ik wil dan de backinggroep vragen rustig te blijven zitten. Dan kunnen we die liederen samen met de gemeente wel zingen, anders wordt er zo'n geloop. Want het zijn er maar twee. En na de verkondiging, opwekking 58, dan zou ik me graag willen dat ze weer naar voren kwamen en dan het dankgebed bleven staan. En de slotzang samen met ons zangen 354. Kan dat zo? Nou. Mag ik het zo doen? Nee. Mooi. Heb ik nog een mededeling? Ik ben erg optimistisch en ik heb daar een papiertje neergelegd. Voor het boek Openbaring kunt u intekenen. Kunnen er 29 op? Ik heb er al één binnen via de mail en één binnen schriftelijk. Daar ben ik erg blij mee. Voel u niet gedwongen, maar stel u wel op in rijen van 3. Nou, klaar. Nu gaan we gewoon heerlijk verder met de dienst. En ik wil u vragen dat we samen mogen danken en bidden. Hemelse Vader, dank u voor de blijdschap die er heerst. Dank u voor de lofprijzing waar u op troont. Dank u, Heere, voor de heerlijkheid in de hemel die wacht. Dank u dat u hierbij wilt zijn bij ons, want we moeten toch ook niet vergeten dat we zondige mensen zijn. Dat het genade is, dat toen onze broeder begon met ons hulp is in de naam van de Vader, dat dat een uitnodiging was waaraan u gehoor gaf. Heere, heerlijk dat we mogen ervaren. Er waren een heleboel namen werden er genoemd van zieken. En ik kan ze allemaal niet onthouden in dit korte bestek. Maar Heere, ik wil u aanroepen als geneesheer. En u vragen om genezing. U vragen of u uw macht wilt tonen. En al of niet door middel van de medische wetenschap wil genezen. Maar we mogen als gelovigen de ziekte in de naam van de Heer Jezus wegjagen. Hij komt niet van u. Hij hoort bij de gebrokenheid. En hij blijft ook totdat u terugkomt. Maar we mogen hem wegjagen in de naam van de overwinnende Heer. Heer, we gaan met elkaar praten over Johannes 12, de zalving van Maria. Het is de lijdenstijd tenslotte. En ik wil u vragen of u het woord wil zegenen. Of het over mag komen door uw geest. Of harten geopend zijn. Of we erdoor gezegend mogen worden. Ik wil u ook bidden voor de gemeentevergadering. Laat het een zegenrijke vergadering zijn. En als er mensen geroepen worden tot het ambt, laat ze dan ook bereid zijn om het te doen. Heer, zo bidden we voor land en volk en regering en koningshuis om uw zegen, om uw bescherming, om uw genade, maar ook om herstel en verjaging van de duisternis in dit land. En bidden we om de vrede voor Jeruzalem. Want u hebt in ieder geval beloofd, hoe we het dan ook zien, dat voordat u komt, Israël geestelijk en nationaal wordt hersteld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan gaan we zingen opwekking 277. Ja, die mogen we meedoen.
Thank you.
Zullen we met elkaar lezen Johannes 12, dus vers 1 tot en met 11. En mijn boodschap, ja, het themavers zeg ik dan maar, is vers 7. Waar Jezus dan zegt, we komen het wel tegen Judas en degene die zitten te, ja, kritiek te leveren. Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis. Nou, er zit een hele mooie gedachte achter. Als je het een beetje anders vertaalt. We zullen eerst het gedeelte maar eens even lezen. En daarna zingen we, voordat ik de boodschap probeer door te geven, opwekking 136. Dus niet 261. Want broeder Gert-Jan die maakte me daar op attent. Wat heb ik nu gedaan? Ik maakte deze liturgie. De versies zocht ik op. En toen keek ik in de index. Oh, Abba Vader 261. Nou, schrijf neer. Maar ja, opwekking zou opwekking natuurlijk niet zijn als er geen twee waren. Dus, we moeten 136 hebben. En die gaan we dus voor de preek zeggen. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha, het Pesach in Betanië, waar Lazarus was. Die Jezus, Johannes zelf, uit de doden had opgewekt. Ze richtten daar een maaltijd voor hem aan en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hen aan tafel waren. Jezus dan nam een pond echte kostbare nardesmirre en ze zalfden de voeten van Jezus en droogden zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het hele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen, die hem verraden zou, zei: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen of penningen of drachmen verkocht? 300 is een jaarloon voor een dagloner. En aan de armen gegeven. Maar, dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder van de kas en met de kas van de inkomsten wegnam. Hij ging er met de kas vandoor. Jezus dan zeide: laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis, want de armen hebt u altijd bij u, maar u mij hebt u niet altijd. De grote menigte dan uit de Joden kwam te weten dat Jezus daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook omdat ze Lazarus zouden zien. Die had een tijdje terug namelijk 4 dagen in het graf gelegen. Die Jezus dus uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om over Lazarus te doden. Maar velen der Joden terwille van hem kwamen en in Jezus geloofden. En als je in het Johannes Evangelie Joden leest, dat heb ik wel eens meer uitgelegd. Dan moet je dus mensen rond het Sanhedrin begrijpen. Die de wet kenden en die dus religieus waren. Je zou nou de ultra-orthodoxen kunnen aanwijzen om een vergelijking te maken. Nou, dat is de schriftlezing. Vers 7 is het thema. Laten we dan nu met z'n allen zingen voordat ik de preek probeer door te geven. Abba Vader uit opwekking 136. Als aansluiting op de preek na het amen, zonder dat ik het verder aankondig, met backing group. Nummer 58 uit het opwekking. En die kunnen daar gewoon in blijven staan, tot na het dankgebed en de slotzang en het collecte. Maar ik zag een paar mensen wegsluipen, laat ik het niet merken. Goed, broeders en zusters, de zalving en Bethanië gemeente van de Heer Jezus Christus. Dit verhaal, deze geschiedenis, vertelling, die wordt zowel door alle vier evangeliën, wordt die, Lucas heeft hem niet. Die heeft een andere. Johannes, Matthäus en Marcus. Die verhalen hem. Matthäus en Marcus die zeggen een vrouw zalfde Jezus en niet Maria. Want het gaat hen in hun vertelling, in hun verslag om de daad van de zalving. Die is nogal speciaal. Jezus wordt, zo zeggen zij, als voorbereiding op zijn begrafenis gezalfd. De lijdenstijd. Nou, Marcus die heeft deze geschiedenis een speciaal plekje gegeven. Want als je die in Marcus leest, dan zie je dat hij die samenpakt met de samenzwering van Judas. Eigenlijk is dat later. Na het Pascha. Dan gaat Judas op een gegeven moment naar het Sanhedrin om Jezus over te leveren. En hier gaat hij het Sanhedrin vragen, nou, wat krijg ik voor hem? Wat levert hij op als ik hem aan jullie overlever? De lijdenstijd, zo wil Marcus het brengen, die begint met deze geschiedenis. Trouwens, ik had er Marcus niet bij nodig gehad, ik noem hem even, want als je nou Johannes leest, en bijbellezen is oplettend lezen, broeders en zusters, jonge mensen, dan zie je dat Johannes die zalving terecht plaatst, staat erbij, 6 dagen voor het paasfeest. Nou, in de Joodse telling ben je dan op zondag. En donderdag, de nacht van donderdag op vrijdag wordt Jezus overgeleverd. Dan heb je de vrijdag de kruisiging, zaterdag in het, de stille zaterdag in het graf en zondagmorgen de opstanding. Zo kun je tellen. En dan wordt het dus 3 dagen in het totaal, omdat het voor 6 was op vrijdag en na 6 op maandag. Zo legt men het meest uit. Er zijn ook anderen, maar die volg ik niet. 6 dagen voor het paasfeest vindt deze geschiedenis plaats. En Johannes benadrukt, anders dan Marcus, die pakt er iemand bij, Lazarus. En Johannes zelf is hij uit de doden opgewekt en hij lag er al een tijdje. Hij ruikt al, zegt Maria of Martha. En deze geschiedenis, ja, die nodigt als het ware ook het Sanhedrin uit om Lazarus ook maar van kant te maken, want hij is te gevaarlijk. Er komen veel te veel Joden tot geloof. Trouwens, ik heb eens in een boek gelezen van wat het waard is. Het is wel een leuke geschiedenis. Dat Lazarus later getrouwd is met Maria Magdalena en door Nero is omgebracht in de arena. Nogmaals, voor wat het waard is. Dan komt men samen in het huis van Simon de Melaatse, die kent u wel. Die vindt hem in Matthäus 8. Nu genezen dus. Daar zijn Jezus en Lazarus uitgenodigd. Daar komt Maria later met die blauwe fles, albast een fles met een lange hals binnen met nardesolie. En Martha schijnt zich in haar rol te hebben geschikt als regelaarster van de bediening. Ze schijnt de les van Johannes 10 meegepikt te hebben. Nou, dat is mijn gave. Soms heb ik er wel een hekel aan, maar ik ga het toch doen voor de Heer. Het wordt voor haar zo het beste deel. Nou, Simon de Melaatse wordt als gastheer door Matthäus en Marcus aangeduid. Johannes laat die weer weg. En misschien is hij degene die door Jezus genezen wordt in Matthäus 8. Ik zeg misschien, want zeker weten we dat ook weer niet. Hij wordt daar trouwens Simon de Farizeeër genoemd. Maar de zalving door de zondares, er zijn er 2 namelijk, is niet de zalving die we nu behandelen. Maria heeft een andere zalving met een ander doel. Hij wordt nog een keer, ik meen dat Lucas dat behandelt, gezalfd. En dan wordt er ook uit zijn voeten met de haren afgedroogd. De zonden zijn nu vergeven. Maar Maria zalft de hele Jezus. Dat zijn dus 2 verschillende zalvingen. Dus even in de streep bijleggen. Eventjes fotograferen bij wijze van spreken. In de gaten houden. Nou, de zalving van Jezus door Maria. Dat is het thema van deze morgen. Maria zalft Jezus. Gedachte 1. Judas vecht deze zalving aan. Gedachte 2. En Jezus verklaart deze zalving, vers 7, en dus de slotconclusie van de preek, gedachte 3. Nou, Maria zalft Jezus. In Bethanië, in het huis van Simon, nou, de Farizeeër, de Melaatse, dat laten we dan maar in het midden, is een maaltijd gaande en Jezus is de eregast. Lazarus, die daar een tijdje van tevoren door Jezus uit de dood is teruggeroepen, en ook de discipelen en andere gasten zijn aanwezig. En ik zei het al, Martha, de zuster van Maria, regelt de bediening. Ze doet het echt niet alleen zelf hoor. Ze heeft daar mensen voor lopen, slavinnen. Want Martha was een welgestelde vrouw. En dan komt Maria binnen met een kruik met nardusolie. Die kruik heeft een lange hals. Hij is blauw van kleur, dacht ik, en die hals die breek je eraf. Dan is die open en dan kun je hem gebruiken. En dan Dat laat Marcus zien, en dat is belangrijk voor deze boodschap, begint de lijdensperiode van Jezus. Binnen 6 dagen vindt het paasfeest, Gethsemane en de kruisiging plaats. Ik heb het in de inleiding gezegd, ik herhaal het even, want het is belangrijk met betrekking tot het doel waar Maria voor zalft. Ze heeft een doel met die zalving, ze heeft die kruik lange tijd bewaard. Die bevat nardusolie. Dat is een plant die groeit in India. En die heeft een geweldige geur, een heerlijke geur. Delen van die plant worden ook gebruikt om het reukwerk voor het reukenofferaltaar te maken. Dat wordt in de tempel geofferd, Zacharias bijvoorbeeld, dan weten we het. En Maria zalft Jezus niet alleen de voeten, zoals de zondares, maar de hele Jezus. Van hoofd tot voeten zalft ze met olie. Waarom? Waarom doet ze dat nou? Johannes 19, vers 39 en 40. We moeten dit in de Bijbel als aanwijzing op gaan zoeken. Daar wordt Jezus, en is die al dood, klaargemaakt voor zijn begrafenis. Nou, Johannes gebruikt voor het woord zalven hetzelfde woord als in Jacobus 5. Als de zieken worden gezalfd, het is gewoon een naam uit de sport. Masseren, zalven. Het is niet ambtelijk of whatsoever, nee. Het is gewoon een zalving met een bepaald doel. En dit doel is hier, dat beschrijft Matthäus. Die legt een link met de verzorging van de doden. Ja, maar nog weer die vraag, want die blijft nog een beetje in de lucht hangen. Waarom zalft Maria Jezus, broeders en zusters? Jonge mensen trouwens. Nou, dat kunnen we vinden, dat antwoord, in de opwekking van Lazarus. Maria, tenminste zo geloof ik het als ik die dingen overdenk, is overtuigd geraakt, dat Jezus de Messias is. Die heeft tegen haar gezegd, ik ben de opstanding en het leven wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat staat in Johannes 11. En ze is ervan overtuigd dat Jezus sterven gaat. Ze heeft onderwijs ontvangen in Lucas 10, het goede deel, weet u nog? En ze heeft dat onderwijs ingedronken. Ik heb het idee dat Johannes heeft geen lijdensaankondigingen, maar hier hebben we er een. En door het onderwijs en door de opstanding van haar broer heeft zij de echte Messias leren kennen, uit Jesaja 53. Niet een die als een zeeloot bevrijdt van de Romeinen, zoals ze 70 na Christus dachten. En al denken in de tijd van Jezus. Maar een Messias die gaat lijden en sterven. Maria heeft nog voordat de leerlingen het allemaal doorhebben, de lijdensaankondigingen aanvaard. En op een of andere manier, net als Maria zijn moeder, heeft ze die dingen, die zaken in haar hart bewaard. Jezus gaat sterven. En de opstanding is voor haar een openbaring. Matthäus 27 vers 55 laat zien, de mogelijkheid in ieder geval open. Zij staat van verre onder de vrouwen. Jezus hangt aan het kruis en gaat sterven. Ze maakt dat mee. Er wordt alleen vrouwen genoemd. En ik heb toch sterk de indruk dat Maria daar ook bij staat. Met de anderen die Jezus dienden. In ieder geval weet Maria dat de dood van Jezus aanstaande is. En dat is de reden voor haar actie. Waarom? Nou, ze overweegt, mensen, zo begrijp ik het, dat in de chaos na de dood van de kruiseling Jezus er niet zoveel tijd meer is om te zalven en voor te bereiden voor de doop, voor de dood. Want een kruiseling, een gedode aan het kruis, die kreeg een ezelsbegrafenis, die werd op de vuilnisbelt gegooid en de fik ging erin, waarschijnlijk. En zij wil Jezus voordat dat gebeurt. Hij gaat in een graf, dat kon ze niet bevroeden. Maar voordat dat gebeurt wil ze hem zalven en voorbereiden voor zijn begrafenis. De Heer heeft voorkomen dat Jezus een ezelbegrafenis kreeg, want hij moest opstaan. En dat precies was, ik Ik zal niet kunnen bevroeden hoe Maria dat gesnapt heeft. Dat heeft begrepen, hij is de Messias. Hij is voor me gaan lijden en sterven. Jozef van Arimathea en Nicodemus, want die was er ook bij, die vragen het lichaam van Jezus aan Pilatus en hij gaat in een graf, hij is bij de rijken in zijn dood. Jesaja 53. Nou, dat zal Maria waarschijnlijk niet geweten hebben. Maar ze wil nou wat doen. Nu, dit moment, tijdens deze maaltijd wil ze een daad stellen. Ze wil Jezus eren. Er zit een gedachte in van afscheid nemen. En dan zalft zij de meester van hoofd tot voeten met hele dure zalf. Ik zei al toen ik de schriftlezing deed, een jaarloon van een dag nodig. Want we stelden een jaar op 300 jaar, 300 dagen, een jaar op 300 jaar, denk ik maar lang. 300 dagen, we hebben de 365. Maar wij gaan uit van de zontelling en zij nog steeds van de maantelling, zo doen we. Doen de Mohammedanen ook, dus die schuiven elke keer wat op. Nou, als in punt 3 Jezus de zalving uitlegt, kom ik op deze zalving terug. Maar ik wil nu even een stukje toepassing naar u toe brengen. Maria stelt een daad. Zij heeft gezien dat Jezus van Nazareth haar Messias is. Ze heeft de lijdensaankondigingen gesnapt. Laten zien dat zij die gelooft. Overgeleverd aan heidenen, gegeesteld, gekruisigd, lijden en sterven. Jongeren, broeder, zuster, gemeente. Dominee, prediker, voorganger, geef hem maar een naam. Hij moet er toch één hebben. Als wij echt begrijpen, allemaal zoals we hier zitten, en zoals ik hier ook zit, wie Jezus is en zijn liefde voor zondaren, en als we dat geloof mogen bezitten, dan zullen we dat in de wereld moeten laten zien. En niet door weg te duiken in je eigen hok en je af te schermen voor de wereld, maar door er positief in te staan met een getuigenis. Wat ik nou zeg, ik ga dat toch maar even zeggen. Ik was gisteravond op de vergadering van Durke Mannenkoor, de ledenvergadering. En wij hadden in kerst in Vredenburg gezongen. En daar speelde ook Jan Veen. Nou, die kent u wel, die met die lange haren. Ik kan hartstikke goed spelen trouwens. En die gaven optreden met verzoeknummers. Nou, en allemaal kerstliederen. En Jan Veen niet zijn als hij daartussendoor even met twee vingertjes speelde. Daar lag Flappie in drie stukken op een schaal. Je kent dat liedje wel, hè? Nou, daar kwam wat over los. Ik heb er niet op gereageerd. Maar toen ik het hoorde, dan denk ik, nou, kijk eens aan. Dat is dan weer dat. En voor de rest staan wij toe in fijntjes om te glimlachen en geen geestelijke energie meer aan verspillen. Dat is een terugtrekken in je eigen hok. Dan moet het allemaal op die geestelijke manier die je zelf voorschrijft. Nou, dat lukt in Nederland niet meer. En als je er wil staan en wij als koor mogen nog op zo'n podium staan en het kerstevangelie uitdragen door middel van ons lied, dan zul je over zulke dingen heen moeten stappen. Nou, dat bedoel ik positief in de wereld staan. Dat zal ik zo nog wel een keer vertellen ook. Maar ik heb wel meer over mijn hoofd gehad, want ik ben te vrij en een beetje te losbandig. Nee, zo voel ik dat niet. Ik wil de mensen bereiken. En dan op een gegeven moment gewoon normaal te doen en niet overgeestelijk. Zo voel ik dat. Nou, dat zullen wij dus ook moeten doen. De mensen bereiken met ons woord en met ons getuigenis. En dan zullen we soms op eieren moeten lopen. De grens moeten. Wat kan wel en wat kan niet. Trouwens, tussen twee haakjes, ik denk dat de EO soms een beetje over de scheef gaat. Maar dat terzijde. Maar we zullen het wel moeten doen. En onze boodschap en ons getuigenis zuiver en rein te houden. In de maatschappij. In het normale leven. Op het werk. Als je nog werkt. Nou, ik heb in die telefonische verkoop gezeten. Dat is een jungle. En ik heb er moeite genoeg mee gehad om het zuiver te houden. Want je moest verkopen. En geloof me, als ik de trucendoos zou opengooien, dan koopt u zelfs van me. Maar dat kan niet. Je moet de waarheid vertellen. Vandaar dat ik ook de Heere dankbaar ben dat ik het niet meer hoef te doen. Contacten, school, gezin, noem het maar op. Een gemeente functioneert niet door een mooi gebouw. Ik stond 14 dagen geleden in de christelijk gereformeerde kerk in Hattem. Nou, dat is een redelijk kerkje hoor, een oud gebouw. Ik ben blij dat het dak niet lekte. Maar ik heb ook eens een keer een kerstmeditatie gedaan in een christelijk gereformeerde kerk in Bunschoten-Spakenburg. Dat ding was 7 miljoen. Met glas- en loodraampjes en weet ik niet wat. Zo nou, 1 miljoen had ik genoeg gevonden en hij 6 miljoen aan de zending kunnen geven. Hij had ook wel een kerk gehad. Ze vinden het grote zonde. Nou, dat past tegen het zere pootje. Maar ja, dat doe ik wel vaker. Dat kan niet anders. Het gaat erom dat we als gemeente functioneren, als mensen, als lichaam van Christus. Vervuld met de Heilige Geest. Iets doen. Op een gewone manier natuurlijk iets laten zien van de liefde van Christus voor zondaren. Ga van elkaar houden. Nou, ik merk hier die liefde trouwens hoor. Dat wil ik ook eerlijk zeggen. En ik geloof dat het evangelie nog steeds werkt. Maar je moet. Wij moeten. Dat is hartstikke moeilijk. Ik heb er moeite mee. Want steeds kwetsbaar opstellen. Soms zou je zeggen. Nou. Broeder en zuster. Jongeren. Als je Jezus nog niet kent. Niet persoonlijk. Ik vraag jullie rechtuit. Waar ben je van plan om de eeuwigheid door te brengen? Maar geloof me, als je 65 bent of 63 of zo oud als ik, heb je geen zin meer. Waar wil je de eeuwigheid doorbrengen? Dan zul je moeten kiezen in dit leven, allemaal. Dat klinkt misschien hartstikke hard, maar het is wel belangrijk. Jezus houdt van ons zoveel dat hij stierf toen wij nog vijanden waren. Maar hij verlangt een antwoord op deze liefde. En dat antwoord zul je moeten geven. Nou, Judas, daar hebben we hem dan, protesteert tegen deze zalving. En hij niet alleen, maar hij neemt wel het voortouw. Wat een verkwisting! Die zal van duur gekocht, verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven. Kost een jaarloon van een arbeider. Dat wordt nu zo over Jezus uitgegoten, verkwist. De armen zouden hiervan kunnen profiteren. Dan moet je, dat is Johannes, hè, van die fijne opmerkingen. Die kom je wel vaker tegen in zijn evangelie. Johannes 20, ze zagen en hij geloofde. Zo staat er ook. Maar hier, dat zei Judas niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Maar hij was er met de kas vandoor. Hij pleegde fraude, zouden we tegenwoordig zeggen. Zelfverrijking. Hij nam stiekem wat weg. Waarom deed hij dat nou? Want in het begin is daar geen sprake van. Op het laatst wel. Nou, Judas heeft iets gezien van Jezus wat hem niet aanstond. Judas zag dat zijn ministersbaantje in het koninkrijk de wind inging. Dat kon hij wel vergeten. Als hij op een gegeven moment na het paasfeest van de andere 11 discipelen snappen het nog niet, weggestuurd wordt om aan Jezus te verraden wat hij moet doen, doe het haastig, zegt Jezus dan. Dan denken ze dat hij wat aan de armen gaat geven. Nee, dan gaat hij Jezus verraden in Gethsemane. Dat hij nog wat moet kopen voor de maaltijd. Nou, er zijn vrouwen die rijk zijn en Jezus dienen met hun goederen. Dus die kast die was ook niet onbemiddeld, heb ik het idee. Petrus vangt een vis voor de belasting te betalen. Maar dat is meer een les voor de belastingbetalers dan voor Petrus, omdat dat geld er niet was. Maar Judas is niet eerlijk. Hij drukt geld achterover, hij gaat zichzelf verrijken. De doelstellingen van Jezus, ja. Hij ziet zijn ministersbaantje de lucht in vliegen. Zit er niet in dat koninkrijk. Het is niet van deze wereld. Hij heeft het een beetje gesnapt. Marcus evenals Matthäus laat weten dat Judas na de maaltijd, deze maaltijd dus, zich gaat aanbieden om Jezus te verraden. Hij gaat er het laatste uithalen, 20 zilverlingen. Meer zit er niet in. Hij reageert ook op deze zalving, maar de reactie is tegengesteld als die van Maria. De zalving en Jezus' beoordeling ervan heeft Judas genoeg verteld. Die beoordeling ga ik zo dadelijk nog even met u over praten. Als Judas Jezus als onschuldig bloed heeft verraden en dat ziet, gaat hij met een berouw de verkeerde weg. En ik weet dat er theologieën zijn dat Judas bestemd is om te verraden, etc. Daar geloof ik niks van. Natuurlijk zit het in dat plan van God. En natuurlijk heeft Judas Jezus verraden. Maar dat wil niet zeggen dat hij zelfs na dat verraad geen weg terug kon vinden. Ik geloof van ganse harte dat dat wel zo is. Petrus verloochende Jezus ook. En dan zou ik eigenlijk zeggen, wat is nou het verschil tussen Petrus en tussen Judas? Ken hem niet! Ik zou het verschil niet weten, bij wijze van spreken. Ja, hij levert Jezus over en dat is verschrikkelijk. Hij gaat met zijn verraad de verkeerde weg, zoals Esau met zijn verraad richting Isaac ging. Dat staat wel niet zo in Hebreeën, maar zo moet je het wel uitleggen. En niet naar God. En ook Esau is niet bestemd voor de hel, dat is grote onzin. Staat nergens in de Bijbel. Echt niet. Dat doet God niet. God bestemt niemand voor de hel. En kiest alleen maar uit mensen die er werkelijk zijn. En van voor de grondlegging de wereld alles vastzetten. Ik kan het in de schrift niet meer vinden. I'm sorry. En als Judas naar Christus zou zijn gegaan. Dan was er vergeving geweest. Ik kan niet in het raadsbesluit van God kijken. Ik zal me wel hoeden om dat te doen. Maar ik weet in ieder geval dat er in de hemel voor ons nu een advocaat is. Die als zoenoffer onze zonden heeft gedragen. En dat God met eerbied gesproken naar mezelf uitmaken. Hoe en wat en wanneer het te laat zou zijn voor wie dan ook. Ik zou het niet weten. Maar dit mag ik u allen en mezelf ook vertellen en voorhouden als je bent afgedreven. En als dat vuur van die geest is uitgedoofd. Dan kun je zo hebben, hè, in strijd. Moet je gebed om blijdschap bieden. En dan is het even weg, je. Nou ja, zit er wel, maar. Ja, het is wel goed. Laat maar. Kom maar. Nee, ga terug. Ga terug, beleid wat je zou moeten beleiden. Ik beschuldig niemand. En laat je vervullen met de Heilige Geest. De Heer staat klaar om u te omhelzen, net als de verloren zoon. Hij stuurt u niet weg, maar ga alsjeblieft terug. Want je mist zoveel. Je mist die vertrouwelijke omgang. Die kan er altijd zijn. Nou, Jezus verklaart die zalving. Mooi. De meeste vertalingen, en dan ga ik een beetje, als je met dominees te maken hebt en ze komen er niet uit, dan zeggen ze er staat in het Grieks. Maar staat er echt hoor. Er staat iets heel moois trouwens. De meeste vertalingen geven die tekst als volgt weer. Jezus zei, laat haar begaan. Ze heeft dit bewaard voor het oog op mijn begrafenis. Dat is niet verkeerd. Daarom hebt u altijd bij mij, maar mij hebt u niet altijd. Het gaat om de uitdrukking laat haar begaan. Johannes gebruikt die niet zoveel in zijn evangelie. Maar Marcus 11 vers 6 kunt u erbij pakken. En daar staat hij in een andere tijdsvorm. Jezus stond niet toe. Dat is een verleden tijd. Laat haar begaan is een leidende zin. Jezus stond niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. En dat woord moeten we nou een beetje zien over te brengen. Jezus zegt, zo vat ik het op, eigenlijk tegen Judas. Ja, we gaan hem even aan de kant staan toe. Dat zij die olie, die nardesolie, reserveert voor de dag van mijn begrafenis. Judas' reactie wordt dan duidelijk, maar die van Maria die wordt tegengesteld ook duidelijk en mooi. Ongeloof en geloof komen dan scherp tegenover elkaar te staan en dat wil de meester. Waarom? Als genade voor Judas en voor de hoorders. Jezus strekt hier nog zijn hand uit naar Judas. Hij weet wat Judas gaat doen. Johannes die schrijft dat dan later en Judas ging overleggen met het Sanhedrin, wat krijg ik voor hem? Dat wist Jezus. En hij geeft Judas nog een kans hier. Een kans. Judas, doe nou niet. Sta haar toe. Als voorbereiding tot mijn begrafenis. Dat is Judas ook jouw redding en heil. Maria mag iets kostbaars reserveren. Heeft de olie in deze kruik sinds lange tijd in huis gekocht voor deze speciale gelegenheid. Ze heeft geweten dat Jezus zou gaan sterven en in het geloof gereageerd. Dat hebben we het eerste punt ook al even gezien. De arme heeft ze echt wel bedacht. Ze was geen armoedzaaier, echt niet. Ze was een rijke vrouw. En Jezus waardeert de daad van Maria. En hij maakte deze, ook wij praten er nu over, onsterfelijk. Overal waar het evangelie klinkt zal van haar daad worden gesproken. Nou, wij doen het ook. En dat zegt Jezus om een speciale reden. Hij weet dat de Joden hem willen doden. Hij weet dat Judas er een punt achter heeft gezet. En ik geloof dat hij daarom voor de medefeestgangers en Judas de daad van Maria in een soort spreuk verpakt. Overal waar het evangelie zal worden gebracht, wordt van haar zal weer gesproken. Als een teken van genade. Voor Judas, die nog kon leren de waarde aard van Jezus' messiaschap. Ik ga sterven, Judas, hang nou op. Voor de Joden die Caiaphas gaan volgen als ze 6 dagen later de dood van de meester eisen voor het rechtshuis van Pilatus. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Nee, voorbereiding op zijn begrafenis. Niet zijn bloed over je uitroepen, want dat is in 70 over en uit gestort. Als Jezus de rekening van Jeruzalem en van het volk voor het doden van de profeten, de martelaren en de apostelen heeft vereffend. Ik ben de opstanding en het leven, Judas. Gemeente, broeder, zuster, jongeren. En wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. De dood en de zalving van Maria voorspellen de opstanding. En daarom zijn wij er nu mee bezig. En Jezus is gestorven tot vergeving van zonden en opgestaan om ons rechtvaardig te verklaren. Nou, ik kan het nu eventjes niet verder uitwerken. Dit wel. De slotzin. Wie gelooft heeft eeuwig leven. Ja, maar gelovigen, broeder, zuster, jongeren, moet je wel grijpen hoor. Het is niet een automatisme. Of een of andere muisklik. Van vrienden te maken op Facebook. Het is veel meer. Het is het eeuwige leven grijpen. Want u bent ervoor geroepen. Amen. Nou, nummer 58, broeders en zusters, met bankinggroep. Ik zeg het nog maar een keer. Want anders dan zou ik denk ik dat je staak in gaan. En dat wil ik ook weer niet. Ja, ik zet hem hier vast maar even neer. Zo.
Thank you.
Nou, dat is al een zegenwens, zo'n lied. We zullen samen danken. En daarna zingen we 354. Ik dacht dat dat Glorie aan God was. Zou wel eens kunnen. Ja, hè? Ik vind het een heerlijk lied. Dat is onze slotzang. In het voorspel twee collectes, heb ik het idee. Nou, kijk eens aan. Zijn we weer helemaal bij. Zullen we samen danken? Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Prijs u, Heere, voor dit fijne samen zijn. Prijs u voor het luisteren. Prijs u voor de vrijmoedigheid. Prijs u voor de werking van de Heilige Geest die met dit woord aan de slag gaat in ons leven. En laat dat niet tegen ons getuigen, maar dat als we, ja, zo is ik het, dan zie voor de rechterstoel staan aan de rechterkant. Verheerlijkt hem wel. Gereed staan om het Koninkrijk der Hemelen en het Nieuw Jeruzalem en de bruiloft van het Lam dus in te gaan. Laat dit woord dan zijn vrucht dragen. Heer, dank u dat u ons in vrijheid nog in dit land in staat stelt om hier samen te zijn, kracht op te doen. En om, Heer, als getuige in de wereld, in dit land, in Den Helder te leven. Geef ons daartoe de kracht, de vrijmoedigheid, de blijdschap en de bescherming. Heer, breng ons veilig waar we worden verwacht en hoor ons zo in dank om Jezus wil. Amen. Nou, collecte dus en 354 tot slot staan. Thank you. Nou, kijk dan maar naar de hemel en ontvang Gods zegen, want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.